Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede, van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, zingen wij uit Psalm 40, het vierde vers. Brandofferen, nog offer voor de schuld, voldeden aan uw eis, nog eer. Toen zeide ik, zie ik kom, o Heer, de rol des boeks is met mijn naam vervuld. Mijn ziel u opgedragen, wil u alleen behagen. Mijn liefde en ijver brandt. Ik draag uw heilige wet, die gij de sterveling zet, in binnenst ingewand. Psalm 40, vers 4. Gemeente, Gods heilig en dierbaar woord zal ons worden gelezen uit het boek der psalmen en wel psalm 110. Dus de schriftlezing is psalm 110. Vooraf stellen wij ons onder de tucht van de heilige wet des Heren.
God sprak al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Het eerste gebod: Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Het tweede gebod: Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voordien niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht, lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Het derde gebod: Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Het vierde gebod: Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is, want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is, en hij rust op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heilende dezelfde. Het vijfde gebod: Eer uw vader en uw moeder, omdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Het zesde gebod: Gij zult niet doodslaan. Het zevende gebod: Gij zult niet ergbreken. Het achtste gebod: Gij zult niet stelen. Het negende gebod: Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Het tiende gebod: Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Lees nu verder psalm 110. Een psalm van David. De Heere heeft tot mijn Heere gesproken: Zit tot mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden gezet zal hebben tot een voetbank uw voeten. De Heere zal de scepter uw sterkte zenden uit Sion, zeggende: Heers in het midden uw vijanden. Uw volk zal zeer gewillig zijn om de dag uw heerkracht. In heilige Siradien, uit de baarmoeder des dageraads, zal u de dauw uw jeugd zijn. De Heere heeft gezworen en het zal hem niet berouwen: Gij zijt priester in der eeuwigheid, naar de ordening van Melchizedek. De Heere is aan uw rechterhand, hij zal koningen verslaan ten dagen zijn storens. Hij zal recht doen onder de heidenen, hij zal het vol dode lichamen maken. Hij zal verslaan degene die het hoofd is over een groot land. Hij zal op de weg uit de beek drinken, daarom zal hij het hoofd omhoog heffen.
Gemeente, dan gaan we zingen uit psalm 110. De eerste 4 versen. Dus heeft de Heer tot mijn Heer gesproken: Zit op de troon ter rechterhand naast mij, tot ik de macht uw vijands heb verbroken en u zijn nek tot ene voetbank zij. Vers 2: Uit Sion zal de Heer uw scepter zenden. Vers 3: Uw volk zal op uw Heerdag tot het strijden gewillig zijn. En vers 4, u heeft de Heere wie het nooit berouwt gezworen. Het zijn de versen 1, 2, 3 en 4 uit Psalm 110. Inmiddels wordt er gecollecteerd voor diaconie en kerk. En de derde rondgang, de derde collectezak, is bestemd voor het landelijk evangelisatiewerk. De Heere zegene u en uw gaven. Gemeente, op deze tweede Adventszondag willen we Gods woord bedienen uit Psalm 110, het vierde vers. Psalm 110, vers 4, de tekst voor vanmorgen. De Heere heeft gezworen en het zal hem niet berouwen. Gij zijt priester in eeuwigheid, naar de ordening van Melchizedek. Davids adventswoord over de komende priester. En dan gaat het over de Heere Jezus Christus, de komende priester. Hij is de aangestelde priester. De Heere heeft gezworen en het zal hem niet berouwen. Ten tweede, hij is de eeuwige priester. Gij zijt priester in eeuwigheid. En ten derde, hij is de enige priester naar de ordening van Melchizedek. Dus Davids adventswoord over de komende priester. Hij is de aangestelde priester, de eeuwige priester en de enige priester. Gemeente, Psalm 110 is een psalm van David. En waarschijnlijk heeft David deze psalm gemaakt nadat de Heere hem in Jeruzalem een plaats had gegeven. Heeft de burcht Jebus ingenomen, 2 Samuel 5. En je zou kunnen zeggen, jongens en meisjes, eigenlijk is David wat tot rust gekomen. En dan gaat hij deze psalm maken. En hij wordt bedeeld met de geest van de profetie. De geest des Heren is op hem. Iedere keer als er een psalm komt, maar bijzonder ook wel deze psalm, is de geest des Heren op hem. En die geest des Heren die doet hem profeteren over de Messias. En nu ligt er wel in iedere psalm natuurlijk een lijn naar de Heere Jezus Christus. Maar soms heb je van die psalmen, dat noemen we messiaanse psalmen. Je zou zeggen, die psalmen zijn vol van Christus. En deze psalm wel in het bijzonder, psalm 110. Een direct messiaanse psalm. Ja, eigenlijk heel sterk uitgedrukt. Eigenlijk past deze psalm en kun je deze psalm uiteindelijk alleen maar toepassen op de Heere Jezus Christus. Calvijn, die altijd zeer voorzichtig is om die lijn zo direct door te trekken, die zegt dat ook in zijn verklaring bij deze psalm. We moeten deze psalm toepassen op de Heere Christus. En gemeente, zo is het ook. Natuurlijk vanuit iedere psalm, dan kunnen er lijnen getrokken worden naar de middelaar. Maar deze psalm spreekt wel bijzonder heerlijk van Christus. Alles is in hem vervuld. Die dingen die kunnen van David eigenlijk niet gelden. De Heere heeft tot mijn Heere gesproken, zit aan mijn rechterhand. Ja, natuurlijk, David heeft wat rust gekregen. Maar nu gaat het over de rust die de Heere Jezus zal krijgen na zijn hemelvaart. Oh, dan zien we ook in deze psalm wat we net hebben gezongen. De rol des boeks is met mijn naam vervuld. En er is geen psalm die zo dikwijls in het Nieuwe Testament geciteerd wordt dan deze psalm 110. Dan gaat het over Christus als koning. In de eerste versen 1 tot en met 3, hè, dan is hij de koning aan de rechterhand van zijn vader. Maar in onze tekst wordt hij aangewezen als priester. Gij zijt priester. En dan zien we die koning priester zijn overwinningen behalen. Tot straf van zijn vijanden, maar ook tot heil van zijn kinderen. En dan zijn we hier in vers 4 in het hart van de psalm. En een van de verklaarders zegt, dit is het middelste vers, het hart van de psalm. Maar hier gaat het ook over het hart, ja, van het evangelie. Het gaat over het hart van het ware geloof. Het gaat hier over het priesterlijk werk van de Heere Jezus Christus. En de tweede preek in de adventstijd gaat dus over Christus als priester. Weet je het nog, jongens en meisjes? Dat heb ik vorige week gezegd aan het begin van de adventstijd. De eerste preek zal gaan over Christus als de profeet. Een profeet uit het midden uwer broederen als mij zal de Heer uw God verwekken, naar hem zult gij horen. De tweede preek gaat nu over Christus als priester, gij zijt priester. En dan hopen we volgende week nog een keer te preken over Christus als de koning. Zo is hij ook aangewezen in zijn ambt. Als profeet en priester en koning. Waarom wordt hij Christus? Dat is een gezalfde genaamd. Zondag 12. Omdat hij van de Vader is verordineerd. En met de Heilige Geest is gezalfd. Tot profeet, tot priester, tot koning. En nu vanmorgen tot die enige hoge priester. Die ons met de enige offerande zijns lichaams verlost heeft. En voor ons met zijn voorbidding steeds tussentreedt bij de Vader. Nou, gemeente, Psalm 110. Het is een kort begrip, een korte samenvatting van het gehele evangelie, zeggen de kanttekenaren. Het is het credo, schrijft iemand van David, en ik geloof van David. En gemeente, dan hoop ik dat de Heere ons ook dat ware geloof schenkt. Opdat we zouden mogen instemmen, ja, met de woorden van Psalm 110. Maar bovenal, dat het niet alleen een instemmen is met ons verstand, dat het de waarheid is, maar dat het ook iets van in ons hart mag komen. Want hier gaat het werkelijk ook over het hart van de zaak. We zijn toch allemaal op reis naar die grote ontmoeting met God. En dan hebben we een priester nodig. Dan hebben we een offer nodig. Dan hebben we de priester nodig. Dan hebben we het offer nodig van hem die zegt: zie, ik kom, in de rol des boeks is van mij geschreven. Gemeente, zie toch uit naar dat werk van deze priester in jouw hart, hier en thuis. De Heere heeft gezworen en het zal hem niet berouwen. De Heere, zegt onze tekst. Dat is Jehovah. Allemaal hoofdletters, de onveranderlijke verbondsgod. De God van het verleden, de God van het heden, de God van de toekomst. De ik zal zijn die ik zijn zal. Die er was, die er is, die er blijft. Het gaat over zijn genade, het gaat over zijn trouw. En David mag hierover gaan spreken. Hij zegt: de Heere heeft gezworen en het zal hem niet berouwen. Deze priester komt dus niet voort uit de mensen. Deze priester komt voort uit Gods hart. Hij is de man naar Gods hart. David wordt wel genoemd de man naar Gods hart. Dat gold in een zeker opzicht van de koning. Maar nu geldt het voor de Heere Jezus bijzonder. Hij is de man met een hoofdletter naar Gods hart. Die de Heere lief heeft. En hij heeft niemand meer lief dan zijn eigen welbeminde zoon. En deze priester is ook naar zijn hart. Niet alle priesters waren mannen naar Gods hart. Ik kijk even naar de kinderen. Jullie weten best een geschiedenis in de Bijbel over priesters waarvan je zegt dat waren niet zulke beste priesters. Hofni en Pinehas bijvoorbeeld, die zonen van Eli. We weten toch wel dat dat niet zulke beste priesters waren. De Bijbel noemt hen kinderen Belials. Ze kenden de Heere niet. Maar deze priester en ook vele andere priesters waren mannen naar Gods hart, maar bijzonder deze priester. En te midden van het gevallen mensengeslacht spreekt de Heere over deze priester. Je zou zeggen, wat is dat een wonder? Na de zondeval heeft de zonde en de duivel niet het laatste woord. Maar dan heeft de Heere van eeuwigheid het eerste woord. Want de Heere heeft gezworen. Hij heeft iets gezegd en met een eed bevestigd en het zal hem niet berouwen. Gij zijt priester. O, in die naam Heere, daar klinkt toch ook iets door van die onpeilbare zondaarsliefde. Hij heeft gedacht aan zijn genade. Hij heeft gedacht aan zijn eeuwige genadeverbond. In de eeuwigheid is dat opgericht. God de Vader heeft dat genadeverbond opgericht met zijn Zoon Christus en in Christus met heel die uitverkoren gemeente. Gij zijt priester in eeuwigheid. En dat genadeverbond, dat wordt in de tijd toch ook zo volvoerd. Dat krijgt zijn volvoering, dat krijgt zijn bestemming. O, in die naam Heere, daar is de bemoeienis van God met gevallen mensen. Dan zitten we vanmorgen hier samen in de kerk onder de adventspreek. En mogen we vandaag, als de Heer het geeft, de diensten weer hebben. Maar zoek het dan toch ook bij deze God. We zijn allemaal verloren zondaren. Die zonde is zo erg en die zondeval is zo diep. En die verlorenheid die is zo reddeloos. Er is van ons uit geen enkele mogelijkheid meer om tot de Heere te komen. Maar nu vraagt de Heere naar verloren mensen. Nu begint onze tekst met de Heere heeft gezworen. En u kan het bij God vandaan nog wel, voor verloren zondaren van Adams geslacht, hoor je het hier, gemeente en thuis en waar dan ook. Misschien moet je zeggen, voor mij is het onmogelijk. Hoe kan ik nu ooit bij die heilige God komen? Maar de Heere heeft gezworen, nee, geen weg meer van beneden naar boven. Maar wel een weg van boven naar beneden, waardoor zondaren van beneden naar boven kunnen worden geleid en kunnen worden gevoerd. Er is niemand van ons die van zichzelf naar de Heere vraagt en niemand die naar de Heere zoekt. Maar nu zoekt de Heere nog naar verloren zondaren. We hebben dat een keer gehoord in de adventspreken in het verleden, dat de Heere God tot Adam kwam. En dat hij zei, waar zijt gij? Kijk, dat is nu die eenzijdige en die vrijmachtige en die soevereine genade. Nu kan het bij de Heere vandaan voor verloren zondaren. En daarom ligt er altijd verwachting in een adventswoord. Nooit een verwachting van de mens uit, maar van God uit, naar verloren zondaren. Het kan nog, en het zal nog gebeuren. En ga daar nu eens mee op de knieën, gemeente, en wees daar nu eens mee werkzaam aan de troon van de genade, heilig werkzaam. Gedreven door de Heilige Geest, smeek toch om de werking van die geest, want we laten het soms zo makkelijk maar aan ons voorbij gaan. Maar zoek het bij deze God en leef. De Heere heeft gezworen. Aan het komen van die profeet, van die priester, ging een goddelijke eed vooraf. De Heere heeft gezworen, bij zichzelf heeft hij gezworen natuurlijk. Want jongens en meisjes, als iemand een eed zweert, en van de week is dat in de Tweede Kamer weer 58 keer gebeurd, hebben we kunnen lezen. Waar zweren die mensen dan bij, hè? Die Tweede Kamerleden die dan beëdigd worden? Velen die zeggen alleen dat beloof ik. Maar er zijn er toch ook nog heel wat die zeggen, zo waarlijk helpen mij God Almachtig, die zweren bij de Heer. Ja, want een klein mens moet zweren bij de Heere, want dat is de Heere, dat is God tot getuige aanroepen, dat is een rechte eed zweren, zegt onze catechismus. En dan gaan we het niet over die eed op zichzelf hebben, maar nu gaan we het even hebben waarom die mensen die zweren bij de Heere, maar de Heere die zweert dus bij zichzelf, want hij is de hoogste majesteit. Hij zweert bij zichzelf, dus dat is heel krachtig. De Heere heeft gezworen, staat er, het zal hem niet berouwen, gij zijt priester. Dat wil zeggen dat de Heere die priester aanstelt, heeft aangesteld. En dat dat niet door opvolging is gebeurd. Kijk, Aaron werd opgevolgd door Eleazar. En Eleazar werd opgevolgd door Pinehas. We weten dat wel uit de Bijbelse geschiedenis. Maar deze priester is door eedzwering, je zou kunnen zeggen hij is benoemd. Hij is aangesteld. Hij is door de Heere aangesteld, je zou zeggen bij de kroon benoemd. Gij zijt priester. U bent priester. We lezen in Hebreeën 7, hè, dan gaat het over die eedzweer, dat worden van die priester zonder eedzwering. Deze door eedzwering, door dien die tot hem gezegd heeft, de Heere heeft gezworen en het zal hem niet berouwen. U bent priester. Dat heeft God de Vader tegen zijn Zoon in de eeuwigheid gezegd. En hij heeft daar een eed op gedaan en het zal hem niet berouwen. Eigenlijk staat er dan twee keer dat het heel vast is. De Heere heeft gezworen en het zal hem niet berouwen. De Heere heeft gezworen en het zal hem niet berouwen. Zweren, dat is al iets dat heel vast is. Een eed zweren. Maar nu staat er nog achter en het zal hem niet berouwen. Het is onwankelbaar zeker. Het is onwrikbaar vast. Deze priester komt. De Heere Jezus Christus zal priester zijn. Als we dan weer even kijken naar de Bijbelse geschiedenis. Bijvoorbeeld priester Eli, de hoge priester. Toen moest de Heere zeggen, het berouwt mij. Dat ik dat geslacht van Eli tot het priesterschap heb verkoren. Hè? Hij heeft ze ook van dat priesterschap geweerd. Ik had wel klaarlijk gezegd, 1 Samuel 2, uw huis en uw vaders huis zouden voor mijn aangezicht wandelen tot in eeuwigheid, priester zijn. Maar nu spreekt de Heere dat zij verre van mij, want die mij eren zal ik eren, maar die mij versmaden, dat priestergeslacht, die zullen licht geacht worden. En Abjatar is later ook afgezet van de priesterdienst. Dat was er een uit die lijn van Eli. En gemeente, toen is die lijn van Itamar eigenlijk gestopt en de lijn van Eleazar en Zadok voortgezet. Dus je zou zeggen, die priesters die zijn van dat priesterambt geweerd, dat geslacht. Maar nu staat er, en het zal mij niet berouwen voor deze priester. Een goddelijke eed. Dat hoefde de Heere eigenlijk helemaal niet te doen. De Heere hoefde het alleen maar te zeggen, maar nu zegt de Heere, staat er, de Heere heeft gezworen. Hij heeft er een eed op afgelegd. Wat buigt de Heere laag neer? Hij zou het alleen maar hebben hoeven zeggen, maar nu wil hij het ook nog zweren. Dat doet de Heere wel eens meer, hè, in de Bijbel. Wist je dat er zelfs voor onbekeerde mensen een eed van de Heere in de Bijbel staat? Zo waarachtig als ik leef, spreekt de Heere. Zo ik lust heb in de dood des goddelozen. Maar daarin heb ik lust dat de goddelozen zich bekeren van zijn weg en leven. Bekeert u. Bekeert u van uw boze wegen. Want waarom zoudt gij sterven, o huis Israëls? De Heere zweert, ik heb geen lust in de dood van de goddelozen. Maar daarin heb ik lust, dat die goddeloze niet goddeloos blijft, maar dat die goddeloze zich bekeert en leeft. Hoor je het, gemeente? Jongeren? Ouderen? Dat is een eed van God. Wat doen we daar nu mee? Die eed die stelt ons schuldig voor Gods aangezicht. Maar die moet ons ook uitdrijven als een arme zondaar naar de genadetroon. En dan die onberouwelijke eed. Het zweren van een eed, dat is eigenlijk het maken van een verbond. Kijk, als mensen een eed zweren, dat gebeurt natuurlijk ook bij de doop bijvoorbeeld van onze kinderen, dan zweren we een eed. Bij het huwelijk, bij de ambtsdragersbevestiging, dan worden er eden gezworen. Dan kom je eigenlijk in een zekere zin in een verbond. En nu gaat het hier over dat heilige genadeverbond, eenzijdig van de Heere vandaan. Dan heeft de Heere een eed afgelegd. En dan heeft hij dat vaste verbond gemaakt. En dan komt hij daarvoor die zwakke en die twijfelmoedige kinderen van hem met een eed daartussen. Ook voor een volk dat vanmorgen moest zeggen op de tweede Adventszondag, van mij is het allemaal kwijt. 1000, ja 10.000 maal verzondigd van mijn kant. Maar dan komt de Heere met die eed. Voor zijn volk, hè. Het staat op recht en op waarheid, Paul. Als op onwrikbare steunpilaren. Dat verbond der genade, zegt de Heere tegen zijn volk. Dat is een eeuwig verbond van genade. En al verzondig je het nu 10.000 keer in je leven, ja iedere dag. Maar ik zal niet feilen in mijn trouw. En ik zal mijn verbond nooit schenden. Want wat ik gezworen heb, dat zal mij nu nooit berouwen. O, dat is voor die gehele uitverkoren gemeente zo vast en zo zeker. Hij zal het verbond, hebben we vorige week nog gezongen met Psalm 111, met hen in eeuwigheid bewaren. Dan zegt de Heere, want dat zal mij zijn, als de wateren van Noach. Toen ik zwoer dat de wateren van Noach niet meer op de aarde zouden gaan, niet meer over de aarde zouden gaan. Alzo heb ik gezworen dat ik niet meer op u toornen, noch op u schelden zal. Want bergen zullen wijken en heuvelen zullen wankelen. Maar dat verbond mijns vredes, dat zal niet wankelen. Dat zal niet wijken, zegt de Heere, uw ontfermer. Wat wil de Heere dicht bij zijn volk komen? Vooral ook bij dat twijfelmoedige volk, wat zo vaak heen en weer geslingerd wordt. Want misschien moest zeggen zo aan het einde van de week, ach Heere, wat heb ik er toch van terecht gebracht. Alleen maar schuld, alleen maar zonde. Als ik zie op mijn leven, 1000 maal en nog veel meer, dat ik u aan de plaats heb gelaten. Dan is er in mij alleen maar afkerigheid en zonde en verzondigen. Maar dan komt de Heere heeft gezworen. En het zal hem niet berouwen. Dan heeft hij dat ook over Christus gezworen. Maar dan is dat ook voor dat volk dat in Christus is. Hij zal het verbond met hen in eeuwigheid bewaren. De aangestelde priester. Christus is aangesteld als priester. Dat is ons eerste punt. We gaan naar het tweede punt. Hij is ook de eeuwige priester. Want wat heeft nu de Heere gezworen en wat zal hem niet berouwen? Wat staat er nu in het hart van de tekst? Je zou kunnen zeggen in het hart van Psalm 110. Gij zijt priester in eeuwigheid. Dan gaat die psalm als het ware open. En het staat er in het Hebreeuws heel kort. Daar staat eigenlijk gij, u, priester. U, priester. Gij, priester. We kunnen het zo lezen, zegt de kanttekenaar, wees priester. Dat is als het ware de opdracht die de Vader aan zijn Zoon geeft, wees priester. Gij zult priester wezen, u bent het. En we mogen eigenlijk zeggen, u was het, u bent het en u zult het zijn. Want in het Hebreeuws liggen eigenlijk al die tijden van dat werkwoord erin besloten. U, priester, in het verleden, in het heden, in de toekomst. Van eeuwigheid tot eeuwigheid is deze Christus de priester voor zijn volk. Wat is een priester? Ik kijk weer even naar onze kinderen. Wat is een priester? Wat doet een priester? Ja, een priester is altijd bezig in de tabernakel, in de tempel, om de Here te dienen. Iemand die de Here dient in de tempel, die offert, die bidt, die zegent, dat is een priester. Ja, iemand die tussen het volk, tussen God en het volk instaat. Zo dan Israëlieten komen met een offer, dan neemt de priester dat offer over en hij brengt dat offer naar, ja, hij brengt dat offer aan de Here. Je zou zeggen een tussenpersoon, een middelaar, een priester. Zacharias was zo'n priester. Van de dagorde van Abia, zo lezen we in Lucas 1, en hij mag dat offer brengen, hè. En ook dat reukoffer mag hij op die dag brengen en dan ontmoet hij daar, hè, de engel Gabriel die van God gezonden wordt om Zacharias Gods woord bekend te maken over Johannes de Doper. Gij zijt priester. En nu is deze psalm zo rijk, gemeente, nu heeft het eerst in vers 1 tot en met 3 geklonken. Gij zijt koning eigenlijk, maar nu hier gij zijt priester. Sions koning, die zit aan de rechterhand van de Vader, die is nu ook priester. Dat is ook heel opmerkelijk. Want normaal gesproken was een koning geen priester, zeker niet. Er was een hele sterke scheiding tussen het koninklijk ambt en het priesterlijk ambt. Ik denk aan die koning uit Juda. Koning Uzzia heette die. Die ging een keer op zijn eigen houtje offeren. Dat mocht hij helemaal niet doen. En toen strafte de Heere deze Uzzia met melaatsheid, staat er, aan zijn voorhoofd. Die werd ineens bedekt met een verschrikkelijke ziekte. En daarmee liet de Heere zien, je bent koning, maar je bent geen priester. Je mag je niet zomaar indringen in een ander ambt. Maar deze koning, hij is ook priester. Dat is de Heere Jezus Christus. Hij is koning en priester. Gij zijt priester. Hij is die enige hoge priester, zegt zondag 10. Die met de enige offerande zijns lichaams zijn volk heeft verlost. En ook met zijn voorbidding steeds tussentreedt bij de Vader. Een hoge priester die offert en die bidt. Gij zijt priester. En toen heeft de Heere Jezus in de eeuwigheid die taak op zich genomen. Als de dienaar van zijn Vader. De dienstknecht. En toen is deze priestergemeente naar deze aarde gekomen. En ze legden hem neder in de kribbe. Dat zullen we over enkele weken weer horen. Toen is die priester neergelegd in de kribbe. Want dat kind in de kribbe, dat is de profeet en de priester en de koning. Gij zijt priester. En hoewel dat dan op dat ogenblik nog zo bedekt is. Wie heeft dat nu gezien daar in Bethlehem, dat nu de priester is? Toch is het waar. Want de Heere heeft gezworen en het zal hem niet berouwen, gij zijt priester. En toen heeft de Vader dit kind eigenlijk in de kribbe neergelegd. Want dit kind, Jezus Christus de priester, komt om dat offer te brengen. Gij zijt priester, ere zij God. In de hoogste hemelen en vrede op aarde, in mensen een welbehagen, door die priester die is neergelegd in de kribbe van Bethlehem. Dat is zijn koninklijke priesterkomst. En toen is hij in de wereld doorgegaan. En zijn hele leven, hè, van 33 jaar, dat is, gemeente, een leven geweest waarin hij geofferd heeft. In zijn lijdelijke gehoorzaamheid de straf voor zijn uitverkoren gemeente gedragen heeft. Maar ook in zijn dadelijke gehoorzaamheid de wet voor hen heeft vervuld. Christus die in zijn lijden en in zijn daden volkomen gehoorzaam is geweest. Gij zijt priester. Zie je die priesterlijke gang, die koninklijk-priesterlijke gang daar in zijn leven. Hij heeft het offer van zijn leven gegeven, gij zijt priester. Toen hij dat kroonwoord op Golgotha heeft uitgeroepen, tetelestai, het is volbracht, het doel is bereikt, gij zijt priester. Dat is zijn koninklijk priesterwoord. Hij is niet in de dood gebleven, deze priester. Hij is opgestaan van de doden. Wat hebben we net gelezen in vers 7? Hij zal op de weg uit de beek drinken. Hij zal het hoofd omhoog heffen. Zo is Christus, zijn hoofd is omhoog, hij heeft zijn hoofd omhoog geheven. Ja, de Vader verklaarde dat offer van zijn Zoon geldig. En daarom kon de Heere Jezus komen met zijn koninklijke priester zegen. Vrede zij u lieden. Hij is in de hemel, naar de hemel gegaan. En hij zit nu aan de rechterhand van zijn Vader in de hemel. Deze koninklijke priester, heers in het midden uw vijanden. De Heere heeft tot mijn Heere gesproken, zit aan mijn rechterhand, totdat ik al die vijanden aan uw voeten zal gelegd hebben. Dat is een koninklijke priesterplaats. Gij zijt priester. En gemeente, nu is het zo nodig dat dat werk van die priester toegepast wordt in mijn hart. En wat staat er nu in Psalm 110? Hij heeft op de dag van zijn heerkracht een zeer gewillig volk. Een zeer gewillig volk. En zo gaan die koninklijke priestergaven toch ook naar mensen toe. En deze priester die komt, zegt David hier. En dan zit er niemand op die priester te wachten. Maar de Heere zegt, gij zijt priester. Nee, er stond geen welkomstkoor te wachten. Nu zijt welkomen, Jezus, lieve Heer. Die stonden niet op de Heere Jezus te wachten. Dat volk Israël, wat zegt Johannes ervan? Johannes zegt, hij is gekomen tot het zijne. En de zijnen hebben hem niet aangenomen. En er zit niemand op het offer van die priester te wachten. Ook Gods volk niet. Wat waren ze blind, die discipelen, voor deze priester. O, ze genoten wel van de woorden van hem als profeet, maar voor dat werk van priester, daarvoor hadden ze uiteindelijk geen plaats. Maar dan lees je zo opmerkelijk Matthäus 16, van toen aan begon Jezus te vertonen dat hij moest lijden, moest verworpen worden, moest sterven en ten derde dagen van de doden moest opgewekt worden. Toen ging hij eigenlijk zeggen tegen zijn discipelen, ik moet priester zijn. Ik moet een offer brengen. Want zonder offer kun je voor God niet bestaan. Wat waren de discipelen blind voor Gods heilig recht? Wat waren ze blind voor dat offer van de Heere Jezus Christus? Daar moesten hun ogen voor geopend worden. Wat wilden ze zelf offeren? Heere, wees u genadig, dat zal u geenszins geschieden. Is dat niet de gang van Gods kinderen? O, als er eens iets van Christus mag worden ontdekt in hun leven, dan willen we nog zo graag onze eigen offertjes naar voren schuiven. De offers van mijn tranen, de offers van mijn gebeden, de offers van mijn berouw, de offers van mijn ervaringen, de offers van mijn genietingen. Maar weet je wat de Heere nu gaat afdrukken in je leven? Gij zijt priester. U bent priester. Dat moet er in ons leven gaan klinken. Gij zijt priester. Dat Christus dat offer volkomen moet gaan brengen en volkomen moet betalen en aan Gods recht moet voldoen. En dan krijg ik, als dan alles van mij afgenomen wordt, een advent, een verlangen naar de komst van deze priester in mijn hart, naar het offer. Waren die mensen er in Jeruzalem nog, in de tijd van de Heere Jezus, zijn geboorte? Jazeker. Dan zie je daar die oude weduwe van 84, Anna, als ze dan die priester in haar armen heeft mogen nemen, ja, Simeon, en Anna daarbij gekomen is, en ze mag dat ook belijden. Dan gaat ze tot allen die de losprijs in Jeruzalem verwachten het vertellen. Die priester die is gekomen. En zo is er een volk dat ziet uit naar de losprijs. Maar dan moet deze priester gaan overwinnen in ons leven. Om voor zijn offer in te winnen. Versta je die gang? Als je misschien wat van Christus hebt mogen zien. Maar dat je zo in de armoede en in de leegte terecht gaat komen. En dat hoop ik ook. Want dan is dat toch een verdere gang in het leven. Als dan Christus meer noodzakelijk voor je gaat worden. Dat je dan voelt, ja, maar het kan niet zomaar goed komen. Dat moet betaald worden door mezelf of door een ander volkomen. Dat je daar eerst helemaal geen erg in hebt. En dat je het misschien allemaal, ja, denkt dat dat allemaal wel goed is. Maar dat de Heere dat meer in je leven gaat uitwerken. Gij zijt priester. Denk maar aan die gang van die discipelen, hè. Eerst zo blind voor dat werk en dan later dat die ogen daarvoor open mogen gaan. Dan mag je ook om bidden in die adventstijd. Of de Heere dat ook na ontvangen genade meer aan je wil openbaren. En nader zou willen gaan verklaren. Want dan is het toch ook weer zo. Ik ben er zo'n vijand van dat priesterlijke werk. Maar op de dag van Gods heerkracht. Heeft de Heere toch een gewillig volk. En dan staat er in eeuwigheid. En jongens en meisjes, dat is natuurlijk een heel groot wonder. Hè? Dat deze priester een priester is in eeuwigheid. Geen gewone priester. Want ja, al die priesters die zijn een keer gestorven. Hè, die gewone priesters. Aaron zijn hoge priesterlijke kleed. Prachtig, dat kleed. Dat moest uit op de berg Hor. En dat werd aangetrokken bij Eleazar, zijn zoon. Maar ja, dan lees je van Eleazar aan het einde van het boek Jozua dat hij ook gestorven is. En Eli in Silo, die oude Eli, hij is ook gestorven. Maar deze priester leeft. Waarom leeft hij? De apostel zegt in Hebreeën 7, alzo hij altijd leeft om voor zijn volk te bidden. Weet je wat die priester nu doet in de hemel? Die bidt voor de toepassing van zijn werk. En voor de thuiskomst van zijn volk. Aan de rechterhand van de Vader. Dat is nu die koning van Sion aan de rechterhand. Die ook priester is. Die bidt voor de toepassing van zijn werk. In zondaarsharten. En hij doet dat ook daadwerkelijk vanuit de hemel in het hart van al zijn kinderen op deze aarde. Zijn werk in het hart brengen. Maar hij bidt ook voor de thuiskomst van zijn kerk. O, dat offer. Dat gebed van deze priester is zo oneindig krachtig. En zo van zoveel waardigheid. Als er 1000 werelden gezaligd moesten worden, dan kon dat allemaal door deze priester. Maar nu is het Gods wil en welbehagen geweest. Om dat nu zo in alle eeuwen door. Aan al die uitverkorenen, die scharen straks die niemand tellen kan. Om dat nu uit te werken in hun hart. En gemeente, dat offer dat is nog steeds even krachtig geworden. Gij zijt priester in eeuwigheid. En is het al 2000 jaar geleden dat dat offer op Golgotha gebracht is. Maar dat is nog even vers en dat is nog even levend. Zou je nou ook niet gaan smeken om een kruimel genade, geliefde gemeente, van deze priester in je hart. Want zal toch niet liggen aan de overvloed die er bij hem voorhanden is. Maar het is zo nodig, dat persoonlijke gemeente. Daar komen we toch iedere keer maar weer bij terecht. En wat is het ook een wonder dat er staat, volk des Heren, gij zijt priester in eeuwigheid. Hoe u het ook laat liggen. Maar gij zijt priester in eeuwigheid. Wat gelukkig dat Gods volk zo'n priester heeft. Hoe verloren, hoe onmogelijk, hoe bestreden. Gij zijt priester. En dat bloed van deze priester, Jezus Christus, dat reinigt toch van alle alle zonden. Wat deed zo'n priester, jongens en meisjes, die was altijd maar bezig tussen zijn volk. Dan kwamen die mensen en die kinderen en die gingen dan offeren en die priester die was daar maar bezig. En die deed dan altijd maar dat werk van, ja, met dat bloed en met die offers en met dat bidden en met dat zegen. Die priesters voor dat volk en dat volk voor die priester. En dan is het zo'n wonder als er ook in de adventstijd is wat van die wisselwerking mag ervaren worden. Volk des Heren, dat je mag weten dat daar nu een priester is in de hemel. Die daar voor u ten goede is. Die dat werk toepast. Maar die daar ook zorgt voor de voortleiding in je leven. En dat hij eigenlijk bezig is om u voor eeuwig tot u te nemen, tot zich te nemen op de plaats waar hij ook is. Wat is dat groot als er eens iets van die wisselwerking mag worden ervaren. Gij zijt priester in eeuwigheid. En dat je dat nu in je verloren zondaars hart op aarde ook eens mag merken. Dat dat bloed zo krachtig is. En dat dat bloed zo vers is. Ja, dat dat werk zo krachtig en zo rijk en zo vers is. We gaan er samen van zingen. Uit Psalm 132 over die wisselwerking. Bekleed, o hoogste majesteit, uw priesters met gerechtigheid. Uw gunst volk juicht door u geleid. Versmaad hem die gij zalven liet om uw knecht, om David niet. En ook vers 10, ik zal Sions, ik zal der arme spijs hier zegenen op de ruimste wijs. Psalm 132, vers 6 en 10. Het gaat vanmorgen in de tweede adventspreek over Davids adventswoord over de komende priester. De aangestelde priester. De eeuwige priester. De enige priester. Het derde punt. Naar de ordening staat er van Melchizedek. Hier komt ineens een naam naar voren, Melchizedek. Een prachtige naam, dat betekent mijn koning is gerechtigheid of koning der gerechtigheid. Melchizedek. Kennen jullie hem uit de geschiedenis van Abraham, jongens en meisjes? Melchizedek, hè? Hij was koning en priester, hij wel, hè? Hij was koning van Salem, Jeruzalem, later Jeruzalem, en priester van de allerhoogste God, lezen we dan in de Bijbel. Melchizedek. David leefde 1000 voor Christus, zo ongeveer. En Melchizedek 2080 voor Christus. Dus dan is dat meer dan 1000 jaar voor David. En dan wijst David door de geest, de Heilige Geest, Melchizedek aan. Ja, Melchizedek, die kwam daar bij Abraham, toen Abraham terugkwam van de oorlog, van de veldtocht. En dan staat er dat Melchizedek hem tegemoet komt met brood en wijn in het dal des konings. En dat hij die gaven geeft aan Abraham en dat hij hem zegent, Melchizedek. Ineens staat hij daar, bij Abraham. En nu zegt hier David, hij is de priester naar de ordening van Melchizedek. Kijk, je moet het zo zien, Melchizedek die staat boven Abraham. Want Melchizedek zegent Abraham. Zo staat die priester eigenlijk in rangorde boven Abraham. Want je wordt gezegend door degene, zegt de apostel, die meer is. En zo staat in dat opzicht Melchizedek boven Abraham. En zo staat de Heere Jezus Christus boven, hoger dan die priesters uit ja, die uit Abraham, Isaac, Jacob, Levi gekomen zijn. Begrijp je? Dat betekent naar de ordening van Melchizedek. Dus het is een priester die veel hoger is dan de gewone priesters van, zeg maar, Aarons geslacht. De ordening van Melchizedek. Amerk deze, zegt de apostel, dan moet je Hebreeën 7 er maar bij gaan lezen. Hoe groot deze Melchizedek geweest is. En denk er nu eens aan hoe deze Christus priester geweest is. Aanmerk deze. Gemeente, buiten het werk van deze priester Jezus Christus kun je niet zalig worden. En kun je voor God niet bestaan. Het is zijn werk of niet zijn werk. Het is een vriend of een vijand. Wij willen er zo dikwijls een derde pad bij maken. Dan zeggen we, ja, ik ben geen vriend, maar ik ben toch ook geen vijand. Psalm 110 zegt, je bent een vriend van die koning priester of je bent een vijand. En hij zal koningen verslaan ten dagen zijn storens. Hij zal recht doen onder de heidenen. Hij zal het voldode lichamen maken. Hij zal verslaan degene die het hoofd is over een groot land. Verschrikkelijk als je een vijand bent. En een vijand blijft. Haast u, gemeente. Spoed u. Omwille van uw leven. Want er is nog plaats bij deze priester naar de ordening van Melchizedek. Kijk maar in Genesis 14, lees het straks thuis maar na. Dan komt Abraham terug van die koningen, hè? Kedor Laomer. En die koningen, die veldslag tegen Kedor Laomer. En dan ontmoet hij Melchizedek, de koning van Salem en de priester van de Allerhoogste God. En dan staat daar ineens die Melchizedek, je zou zeggen, ja zo zeggen de kanttekenaren het ook, hij komt als het ware uit de lucht vallen. Ja, niet echt natuurlijk, maar bij wijze van spreken, zo zeggen de kanttekenaren het. Hij komt als het ware uit de hemel vallen. Nou, en zo is nu Christus, zegt David, als Melchizedek, van God gezonden uit de hemel, zijn uitgangen zijn van ouds, van de dagen der eeuwigheid. Zoals Melchizedek. Ja, meer dan Melchizedek is hij. Hij komt uit de hemel. Tussen dat volk. Als het ware gevallen, met eerbied gesproken. En de plaats van Melchizedek, hij is de enige priester. Er staat in Hebreeën 7, zonder vader, zonder moeder, zonder geslachtsrekening. Wat betekent dat? Had Melchizedek geen vader? Ja, natuurlijk wel. Geen moeder? Ja, natuurlijk had hij een vader en moeder. Maar dat betekent, hij was de enige hoge priester in zijn geslacht. Zijn vader was niet voor hem priester geworden. En na hem is er geen zoon van Melchizedek priester geworden. Hij was de enige in zijn geslacht. En zo is de Heere Jezus veel meer dan die van Aaron. Want die ene hoge priester die volgde de andere hoge priester op. Aaron, Eleazar, Pinehas enzovoort. Maar deze is net als Melchizedek. De enige in zijn geslacht. Zoals hij is er maar één. Er is geen opvolger mogelijk bij Christus. Maar er is ook geen opvolger nodig. Zoals hij is er maar één. En hoeft er maar één te zijn. Gij zijt priester. En dan die ambten van Melchizedek. Ja, hij was koning. En hij was ook priester van de Allerhoogste God. En die twee ambten, koning en priester, waren in Melchizedek verenigd. Maar we mogen zeggen, Christus, meer dan Melchizedek is hij. Drie ambten zijn in hem verenigd. Niet alleen het dubbele ambt van koning-priester. Van koning-priester, maar we mogen ook weten, hij is ook profeet. En niemand heeft dat gedragen, die drie ambten onder Israël. Maar Jezus Christus wel. En die gaven van Melchizedek. Wat geeft Melchizedek aan die vermoeide strijders? Dan staat er, hij bracht voort brood en wijn. Wat hebben die mannen zich mogen verkwikken en wat mochten ze gelaafd worden. Hun dorst mocht gelest worden. En hun honger, ja, dat mocht weer vervuld worden door die gaven van Melchizedek, brood en wijn. En wat zorgt Christus goed voor zijn volk? Hij verzorgt zijn volk met gaven, mild en overvloedig. Verkwikkend, versterkend in de woestijn van het leven. Brood en wijn. Wat geeft hij ze? Alles voor de tijd en alles voor de eeuwigheid. We hopen daar vanavond op door te gaan met zondag 50. En de zegen van Melchizedek, zie hem daar staan, jongens en meisjes. Hij zegent Abraham. Gezegend zij Abraham, God, de Allerhoogste. En gezegend zij de Allerhoogste God. En u zegent Christus als die koning-priester zijn volk met vrede en met troost. En zie je dan Simeon in de tempel staan. Dan heeft hij, mag ik het zo eens zeggen, zijn priester in zijn armen. Dan heeft hij zijn priester in zijn armen. En dan zegt hij, nu laat ge Heere uw dienstknecht gaan in vrede naar uw woord. Want nu hebben mijn ogen uw zaligheid gezien. En wat is die Melchizedek groot, hè? Hij ontvangt van Abraham de tiende van de buit. Dat is nu alles voor Melchizedek. En u wil dat volk van Christus, van deze priester, die priester alles wel geven. Dan begeren ze de kroon op zijn hoofd te zetten. Maar dan zeggen ze, ach Heere, kan dat eigenlijk niet? Wat zal ik met die gunsten overladen? Die trouwe Heere, maar ook die enige priester voor zijn genade vergelden. Daar ligt Thomas, eigenlijk in de armoede van zijn leven. Ja, die is rijk gemaakt natuurlijk door de Heere Jezus Christus, door die priester. Want die priester heeft hem die littekenen laten zien. Thomas. Die ongelovige Thomas, zeggen we dan. Maar dan breekt het geloof door bij Thomas. En dan zegt hij, mijn Heere en mijn God. Nou, kijk, dat is nu iets van, ja, dan mag hij iets van die buit ontvangen. En dan wil je het eigenlijk weer teruggeven. Dan kun je het eigenlijk niet op mijn Heere en mijn God. Dat is voor de eeuwigheid volkomen bewaard, volk des Heren. Gij zijt priester in eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Gemeente, dat is een afsnijdende boodschap. Want dan moet ik je zeggen, zo aan het einde van de preek, je kunt buiten Christus niet zalig worden. Buiten dit offer. Niemand komt tot de Vader dan door deze priester. Dat is afsnijdend. Maar wat is dat aan de andere kant ook bevrijdend. Dat snijdt van mij alles af. Maar als je nu helemaal niks meer overhoudt. Hè, wat is deze boodschap dan bevrijdend. Want dan hoeft er ook niks meer van mij bij. Gij zijt priester in eeuwigheid. Naar de ordening van Melchizedek. En dan is er een volk op aarde. Dat gaat ook wel eens zeggen, gij zijt priester. De Heere heeft het gezegd, hè? Gij zijt priester. Maar dan zie ik Petrus daar, hè, in de delen van Caesarea Philippi. En dat is een man die moet nog van alles leren. Maar als dan de Heere Jezus zegt, wie zeggen de mensen en wie zegt gij dan dat ik ben? Dan zegt Petrus, gij zijt de Christus. De Zoon des levende Gods. Dan mag hij zich als het ware helemaal overgeven aan die priester. Ja, ja, even later moet hij weer andere lessen leren. Inderdaad. Maar het is toch vanuit het hart gezegd. Gij zijt priester. Dan kunnen we toch nergens anders heen. Dan naar hem. En dan krijg je die hemelse priester nog veel meer nodig. Dat heeft Petrus door schade en schande moeten leren. En dat is nu ook op de leerschool van genade. Maar dan is er toch een volk in adventstijd dat mag zeggen, gij zijt priester. Gij zijt priester. En hoe blind je dan ook bent. Hè? Maar dan is het toch waar. Hè? God zal zelf zijn leidsman wezen. En leren hoe hij wandelen moet. En geef je dan maar over aan die priester. En dan niet boos worden als dat dan gaat. Hè? Door de wegen van recht en van gerechtigheid. En dat alles mij afgenomen wordt. En dat ik moet gaan betalen. En dat ik alles moet gaan verliezen. Maar dan krijg je deze priester zo nodig. In zijn offer. Maar ook in zijn voorbeden. En dan gaat straks dat volk roemen. En wat gaan ze dan in de eeuwigheid zeggen? Gij, o Lam Gods, gij hebt ons goden gekocht met uw bloed. Uit alle geslacht en taal en volk en natie. En daarom zijn we voor de troon. Gemeente, zul jij... Zal ik straks zijn daar bij die priester voor Gods troon? Het kan alleen door deze priester. Amen. Laten we eindigen met gebed. Heere, zou u uw woord dan willen zegenen aan ons hart. Ook als het vanmorgen ging over de priester. Kunnen we alleen maar zalig worden door het werk van de Heere Jezus Christus, die dat offer heeft gebracht. Wat is het nodig dat we daar persoonlijk iets van kennen. Wilt u dat dan ook geven in onze harten? En ook in de opwas van genade bij uw volk. Gaat u met ons van hier, brengt u vanmiddag weer terug, helpt u onze amsbroeder in het voorgaan. Ons in de zustergemeente geeft u vanavond zo ook uw zegen onder de prediking van de catechismus. En zo hebben we uw hulp nodig op alle plaatsen van uw heerschappij. Heb dank voor alles wat u schonk, vergeef het onze, heilig het uwe. Hoor ons om Jezus wil. Amen. Psalm 2, vers 7. Welzalig zij die naar zijn reine leer in hem hun heil, hun hoogst geluk beschouwen. Psalm 2, vers 7. Ontvang de zegen des Heren en gaat heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.